Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land bij onze derde aflevering van onze pelgrimstocht doorheen de Mechelse binnenstad op weg naar de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Hanswijk. En samen met die basiliek en uiteraard ook de kathedraal krijgen we zo een overzicht van de 8 monumentale kerken die deze stad rijk is. En voor zij die de pelgrimstocht hebben meegevolgd, ja, we hebben reeds heel wat mooie geschiedenis op het spoor gekomen, ook prachtige kunstwerken mogen ontmoeten, als ook uiteraard hele interessante kerkelijke architectuur. We hebben nog aan het voormalige Hof van Kamerijk gestaan en het Hof van Savoie en kwamen zo Margaretha van York op het spoor en zijn uiteindelijk naar de Sint-Janskerk gegaan. U weet wel, de befaamde rijkste kerk, zouden we kunnen zeggen, toch wel in Mechelen. Volledig in prachtige barok met een echte breugel op het hoofdaltaar, maar ook met nog heel wat andere kunstwerken die men daar kan bewonderen. Bij het verlaten zagen we nog het Hofje van Olijven, die bijzondere beeldengroep, en hebben we het gehad over het klapgat. Een verwijzing naar het feit dat de gelovigen na de heilige mis al daar kwamen klappen en met elkaar in gesprek gingen. Toch een bijzonder weetje in de Mechelse binnenstad. We zijn zo dan onze weg verder gezet. We moeten niet zo heel ver wandelen om onze 5e ondertussen monumentale kerk te ontmoeten. Namelijk die van de Sint-Katelijnen. En zo gaan we van een van de rijkste kerken en de rijkste parochies, zeg maar, van Mechelen naar de armste. En daar, in de Sint-Katelijnenkerk, ontdekten we een bijzonder geheim.
Ik weet niet of u mij hoort hier, of bent u echt dichtbij. Zou u naar zigeuners luisteren, luistert u naar mij. Ja, ik ben misschien wel uitschot, ik zeg maar wat ik voel. Maar iets in uw blik vertelt mij, dat u weet wat ik bedoel. God heb genade voor wie niets heeft. Geef het vertrouwen dat niemand hen geeft. God help mijn vrienden, hun leven is kild. God help het uitschot dat niemand meer wil. Van God. God help het uitschot, ook kinderen van God.
Zo zijn we dus aangekomen bij de Sint-Katelijnenkerk, niet zo heel ver van de Sint-Janskerk terug te vinden. En deze staat, zoals we eerder hebben gezegd, in een buurt waar historisch vooral een armer deel van de Mechelse bevolking woonde. En dat kan je toch ook aan de kerk zelf zien. Je vindt in het interieur niet die grote namen die we al onderweg zijn tegengekomen, hoewel Lucas Federbe wel de hand had in een van de altaren. En ook het gebouw vertoont tekenen van spaarzaamheid. Je zou kunnen zeggen dat de architectuur eerder bescheiden is. Het is bescheiden in omvang en klassiek van bouw. Een groot deel van de gewelven is opgetrokken in hout en niet in steen. Maar als ik heel eerlijk ben, van alle kerken die we hebben gezien, het is moeilijk om er een favoriet uit te kiezen, omwille van het feit dat er zoveel verschillende stijlen zijn. Maar die houten gewelven, dat geeft een hele intieme sfeer aan de kerk. Het is een heel mooi gebouw waar je ook, naar mijn eigen aanvoelen, gemakkelijk tot gebed kon komen. Ik vond het zelf een van de mooiere kerken die we gezien hebben in Mechelen. Dus ondanks het feit dat het gevestigd is op een plaats waar inderdaad eerder een armere bevolking woonde, vond ik het toch een kerk die u zeker niet mag missen als u Mechelen bezoekt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in deze kerk heiligen worden vereerd die populair zijn. Heiligen die vooral bij de armere mensen ook heel gekend waren. Uiteraard de heilige Katharina of Katelijne, die de naam gaf aan de kerk, maar ook de heilige Antonius en de heilige Bernadette Soubirous. Jawel, ook hier zullen wij Onze Lieve Vrouw van Lourdes op het spoor komen en gaan we zo meteen daar aan de kapel opnieuw ons gebed doen bij de heilige maagd op deze bedevaartstocht waar we nog steeds mee bezig zijn natuurlijk in deze meimaand. En zo mogen we toch zeggen dat de intieme en gemoedelijke sfeer van de kerken verder ook past bij de opvallende aanwezigheid van de heilige familie. De heilige Jozef, de heilige maagd Maria en het kindje Jezus. Het geheel aan kunst- en devotievoorwerpen dat men hier kan terugvinden overspant, zoals in veel Vlaamse kerken, een periode van toch enkele eeuwen. Zo zijn er objecten uit de barokke 17e en 18e eeuw en uit de neogotische 19e en begin 20e eeuw. Getuigen van diverse episodes uit de biografie van de kerk en de parochie. En dan gaan we opnieuw te raden bij het onroerend erfgoed van onze streken. Gelukkig wordt dat ook allemaal heel goed gedocumenteerd en bijgehouden, waardoor we meer te weten kunnen komen over de bouwgeschiedenis van de Sint-Katelijnenkerk of de Sint-Katharinakerk. Oorspronkelijk moet hier een kapel hebben gestaan. Een kapel die toegewijd was aan de heilige Katharina, maar door het groeiend aantal gelovigen en devotie tot de heilige Katharina was het ook nodig om deze in de periode tussen 1279 en 1285 te vergroten en te vernieuwen. En in 1305 kwam hier ook echt een parochieleven, omdat deze plaats, deze kapel, verheven werd tot parochiekerk. De huidige kerk is in gotische stijl en beïnvloed door de Schelde- en Dendergotiek. Ze dateert uit 1336 en werd ingewijd in 1343. Na 7 jaar bouwen wordt de nieuwe kerk dus ingewijd. Wanneer we voor de voorgevel aan de westkant staan, dan zien we links een uitstulping. En dat is de 14e eeuwse doopkapel, die door die uitstulping een beetje voor een asymmetrie zorgt in de architectuur. Het inwijdingsjaar, dat hoorde u, 1343, komt na de grote Mechelse stadsbrand van 1342. En de bronnen geven aan dat de toenmalige Sint-Romboudskerk hierdoor zo beschadigd was dat het kapittel de eredienst jarenlang in de naburige Sint-Katelijnenkerk heeft moeten houden. Ja, u merkt het, het is een ideale tocht om te voet te doen, omwille van het feit dat alles zo dichtbij ligt. Op een zonnige dag nodig ik u echt uit om gewoon te zeggen, we gaan naar Mechelen en we gaan die bedevaartstocht even opnieuw doen. Niet enkel is het een gelegenheid om uw intenties bij onze lieve vrouw van Hanswijk te brengen, waar we dus naar op weg zijn, maar ook om deze rijke geschiedenis van de stad beter te leren kennen. En ook te zien waar de pelgrim ondertussen is langs geweest. En zo'n gebeurtenis van een stadsbrand, wel, dat is altijd een goede gelegenheid om ook even naar die geschiedenis te gaan kijken. Deze stadsbrand in 1342 wordt zelfs beschouwd als een van de grootste rampen die ooit Mechelen hebben geteisterd. Naast de ontploffing van de toenmalige zandpoort. Want de grote brand die ontstond op 29 mei 1342. In de Veluwestraat, of volgens sommige bronnen toch in de Adegemstraat. Hij verspreidde zich snel door de toen opgestoken felle wind in de binnenstad, vermits het ruime merendeel natuurlijk van de huizen nog waren opgetrokken in hout, met ook zeer brandbare dakbedekkingen. We kunnen het ons moeilijk voorstellen, maar in totaal ging er een 800-tal woningen werkelijk als toortsen in de vlammen op. Het vuur trok van de Veluwestraat richting de Onze Lieve Vrouw over de Deideparochie, waar we ook nog langs zullen gaan. En vandaar verspreidde de vlammenzee zich naar het lager gelegen gebied van de Sint-Pietersparochie. Een tweetal dagen later, in de buurt van de Sint-Janstraat, raakte de brand gelukkig gedoofd. Niet enkel de eigendommen van verschillende burgers natuurlijk werden gans of deels in puin gelegd. Ook het Patershof deelde in de klappen, net zoals het Sint-Julianus-gasthuis. En van de Sint-Romboudskathedraal werd het gehele dakgebinte door de vlammen verteerd. Vermoedelijk werd bij de brand ook de eerste Onze Lieve Vrouw over de Deidekerk verwoest, want vanaf het jaar 1400 werd er gestart met een nieuwe bouwcampagne. Deze hield de constructie in van het onderste deel van de toren, net zoals de flankerende zijbeukgevels en de ingebouwde westelijke middenbeukzuilen. Later zal er nog een tweede en derde torengeleding volgen. Nu, zo'n brand had ook ernstige gevolgen. Een van die gevolgen was dat de overheden de seinzen, de belastingen, verlaagden, zodat de burgers aan de wederopbouw van de stad konden beginnen. Huis De Pelikaan, op de IJzerenleen bijvoorbeeld, was een van de eerste huizen die opnieuw herrezen uit het puin. Een ander gevolg was dat de bouwwerkzaamheden aan de Lakenhallen, die toen volop aan de gang was, werden stilgelegd. De toenmalig geplande Belforttoren, die het veel latere stadhuis zou sieren, werd daardoor nooit uitgevoerd. Na de stadsbrand van 1342 werd het schip van de Sint-Romboudskathedraal vergroot en werd het koor tussen 1342 en 1375 in zijn geheel opnieuw opgetrokken. Tijdens de wederopbouw dus weken deze kanunniken, die verbonden waren aan het kapitel van de Sint-Rombouts-kathedraal, uit naar de Katelijnenkerk om daar de heilige mis op te dragen. Deze gebeurtenissen trouwens uit 1342 inspireerden de dichter Geoffrey in 2003 bij zijn gedicht Mechelen uit de Vuurzee. En dat nemen we toch ook nog graag even mee. Op Heeren Hemelvaart in de jaren 1342 stond ge in brand. De Veeleeuwenwijk, ten onder verklaard, die Vuurzee hield 2 dagen stand. Zoveel schone huizen vergaan. De Sint-Pietersparochie moest het ontgelden, de brandweer machteloos ontdaan. Met emmertjes water uit den velden, hoe de brand na 2 dagen is uitgewoed. Niemand kan dit nog verklaren, maar Mechels goed, nu in overvloed, is hedendaags niet te evenaren. Maar goed, na zo'n brand, na zo'n ramp, staat de mens toch opnieuw op. Ook in deze geschiedenis. Kijken we verder naar de bouwgeschiedenis van de Sint-Katelijnenkerk en dan zien we dat onder meer dankzij giften voor het jubeljaar 1450, de kerk hield in die tijd om de halve eeuw, zo'n jubeljaar. Na dat jubeljaar kwamen er dus veel giften binnen en wordt de kerk ook uitgebreid, met het koor en de kruisbeuk. Hierdoor komt de toren op zijn huidige plaats te staan, op de kruising van schip en dwarsschip. Een zichtbare herinnering aan deze verbouwing is het schild boven het centrale venster van de voorgevel. Dat verwijst naar paus Nicolaas V, die op de stoel van Petrus zetelde van 1447 tot 1455. In de jaren 1570 en de periode tussen 1570 en 1580 krijgen we de woelige decennia van de godsdienst troebelen. De kerk wordt eerst door Spaanse soldaten geplunderd en vervolgens onder het korte protestantse bewind als een paardenstal gebruikt. Op 29 juli 1585 wordt ze heringewijd. Ook de heilige Jozef wordt hier vereerd, want in 1643, precies 300 jaar na de inwijding van de kerk, wordt ook de Sint-Jozefskapel aangebouwd. Er volgen nog enkele aanpassingen in barokstijl. Rond het jaar 1800, wanneer we ons in de Franse tijden bevinden, ontsnapt de kerk op het nippertje aan de sloop. Ze werd verkocht, maar de afbraak ging niet door omdat de totale koopsom niet werd betaald. Na de Franse tijd vinden er opnieuw erediensten plaats en wordt de heilige mis er opnieuw opgedragen. In de 19e eeuw komt er nog een devotie bij die tot de heilige Antonius en ook zijn kapel wordt aangebouwd in 1834, amper 4 jaar na de geboorte van ons land. En aan het eind van de eeuw vindt een restauratiecampagne plaats. Verschillende barokke veranderingen worden vervolgens ongedaan gemaakt. Ja, er bestaat dus de neiging om dan, wanneer men bepaalde restauratiewerken doet of men bouwt een kapel bij, dan gebeurt dat natuurlijk in de stijl van die tijd. En wanneer daar 100 jaar, 200 jaar overgaan, zoals dat vandaag de dag nog veel sneller gaat, verandert natuurlijk ook de bouwstijl en de bouwelementen die men gebruikt. Wanneer men een deel van de kerk, zeg maar, in zijn oorspronkelijke stijl wil terugbrengen, dan is het soms nodig om er de sluier die er overheen gelegd is in de loop van de eeuwen opnieuw te proberen afhalen. Een moeilijk werk, maar met de nodige deskundigheid is het mogelijk. Goed, we gaan naar binnen in de kerk en ontmoeten daar de heilige Catharina.
Ευλογημένος ο ερχόμενος ευλογημένος εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα το Άγιον αυτού. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη κύκλωσαν με και το ονόματι Κυρίου.
De heilige Catharina dus. En dan hebben we het over de heilige Catharina van Alexandrië. U weet wel, we zijn die ook tegengekomen toen we Kortrijk hebben bezocht. We wilden toen de buste van de heilige Catharina bekijken, maar helaas was die buste op dat moment in het Museum M in Leuven voor een tentoonstelling rond werken in albast. We komen ze dus terug op het spoor. De heilige Catharina, een intellectuele maagd die in de Egyptische metropool Alexandrië woonde. Van deze Catharina, oorspronkelijk Ekaterina genoemd, weten we dat ze reeds op 15-jarige leeftijd alle werken van Plato kende. En toen keizer Maxentius, die regeerde van 306 tot 312, haar dwong om haar geloof in Christus af te zweren, heeft ze dat geweigerd. In plaats daarvan beschaamde zij hem door de 50 keizerlijke wijsgeren te overtuigen van de waarheid van het christelijk geloof en van Jezus Christus. Haar levenseinde wordt gekenmerkt door verschillende mirakels. De verkondiging van het evangelie en haar geloofsijver zullen ertoe leiden dat ze gestraft wordt en veroordeeld wordt tot de doodstraf. Het folterwerktuig dat men daarvoor zou gebruiken is een draaiend rad. Dit wordt echter door de bliksem getroffen, waardoor het niet langer functioneerde. Na de mislukte radbraking werd getracht om haar te onthoofden en uit de wonden die daarbij ontstonden vloeide geneeskrachtige melk. Het Jezuskind zou ook aan haar verschenen zijn en haar tot zijn bruid hebben uitverkoren. De oude Koptische en Syrische kalenders, wel daar vinden we de feestdag van de heilige Catharina niet terug. De oudste vermelding van Sint Catharina staat in het Minologium Basilianum, een Byzantijns martelarenboek dat samengesteld werd tussen 976 en 1025 in opdracht van keizer Basilius II. In het Westen zien we dat zij vermeld wordt bij de Italiaanse Benedictijn en dichter Alfanus van 1058 tot 1085, aartsbisschop van Salerno. En haar feestdag staat voor het eerst op de privékalenders uit het einde van de 12e eeuw. Ze wordt eind de 13e eeuw vermeld in het Missaal van Trani. Ofschoon zij pas laat in Europa bekend raakte, is haar naam er niet meer weg te denken. Nu, zoals dat met een aantal van de heiligen het geval is, is het niet altijd mogelijk om historisch te achterhalen of die persoon werkelijk heeft bestaan. Soms ontstaan bepaalde verhalen over heiligen als een soort van legende, maar om daar historisch onderzoek naar te doen, dat is zeer moeilijk. En omwille van het feit dat er heel wat heiligen zijn die ook in het Romeinse martyrologium vermeld worden, en omdat de historici dus dat niet konden achterhalen, dat is ook de reden waarom dat zij in 1969 uit het Romeinse martyrologium wordt gehaald. Voordien vierden we haar feest op 25 november. Er is een heel beroemd Grieks klooster in de Sinaï-woestijn aan haar gewijd, het Sint-Catharina-klooster, waar ook de relieken liggen van de heilige Catharina. De engelen brachten haar dode lichaam naar de Sinaï. In de middeleeuwen was zij vanwege haar marteldood de patrones van tal van beroepen, zoals filosofen, hoogleraren wagenmakers en wielmakers. Ze is ook een van de zogenaamde 14 noodhelpers. Ja, en dat doet er mij ook aan denken dat wij haar natuurlijk ook ontmoet hebben in Keulen. U herinnert zich misschien nog dat we daar de doopkapel hebben bezocht van de Sankt Gerionkirche. Voor mij ook een bezoek dat ik niet snel zal vergeten. Een prachtige kerk waar we een prachtig schilderij hebben gezien in die doopkapel. En daar stond de heilige Catharina ook op afgebeeld. En ze is vrij gemakkelijk te herkennen, want in de iconografie wordt ze meestal afgebeeld met het attribuut van een rad of een gebroken wiel en een palm. Vaak draagt ze ook een kroon vanwege haar vermeende koninklijke afkomst en een zwaard. Soms ligt een vorst onder haar voeten, voorstellende haar vervolger, keizer Maxentius. En als we kijken naar de Italiaanse schilderkunst, dan zien we dat de heilige Catharina vaak wordt voorgesteld als een heilige maagd die met het kerstkind een mystiek huwelijk sluit. Zo kan u haar dus herkennen, mocht u haar ergens tegenkomen. En zeker in Europa is dat het geval. Er is een grote devotie ook voor de heilige Catharina. Wanneer u de Sint-Katelijnenkerk bezoekt, let dan zeker op het roosvenster in de voorgevel en de 12 roosvensters in de middenbeuk. Want daarin herkent u, jawel, een wiel of een rad. En zij herinneren dus aan de marteldood van de heilige Catharina. Enkele andere opvallende stukken die u kan bewonderen in de kerk is een preekstoel daterend uit 1774, die het werk is van de Mechelse kunstenaar Pieter Valks, naar een ontwerp van Theodor Verhagen. Heel bijzonder, want de heilige familie zoekt er beschutting onder een rieten afdak in de ruïnes van een tempel. Jezus is gezeten op de aardbol tussen Jozef en Maria en houdt een kruis in de armen. Tussen de boomtakken die het klankbord vormen, zweven engelen en wolken. Het waren de engelen die bij Christus geboorte de blijde boodschap rondbazuinden. Ook op de preekstoel werd de blijde boodschap natuurlijk verkondigd. Vandaar de verwijzing. Ook het houtwerk trouwens van het koorgestoelte is van de hand van dezelfde kunstenaar. De hoofdfiguur hier is Catharina, die we zien op het linkerpaneel. Het Jezuskind wordt daarbij door de heilige maagd Maria aan Catharina aangereikt en het is een scène die we van andere heiligen kennen en die bekend staat als het mystiek huwelijk. In dit geval dus van de heilige Catharina. Rechts zien we dan de heilige in debat met de 50 filosofen en dragen engelen haar onthoofde lichaam. U hoorde daarnet ook over de Sint-Jozefskapel, daar willen we toch ook even blijven bij stilstaan. Deze dateert uit 1643. En het is opmerkelijk dat in de Sint-Jozefskapel een stenen gewelf is, dus geen houten gewelf, het lindenhouten beeld van de heilige Catharina, vermoedelijk van de hand van de beeldsnijder Thomas Hazard, de late 16e eeuw, dat de kleuren nog deels origineel zijn. Catharina houdt een boek vast en in haar rechterhand een zwaard. In de Sint-Jozefskapel kunnen we verder ook een barok altaar bewonderen in wit en zwart marmer, daterend uit het jaar ongeveer 1650. Let vooral op de twee gedraaide zuilen van Lucas Viderbe. Het is het oudste altaar dat we van hem kennen trouwens. Het oorspronkelijke schilderij van Jacob Jordaens, dat hier te zien was, is vervangen door een 19e eeuwse vlucht naar Egypte van Jos Palings. Ja, en dat is ook niet zo onlogisch dat men daarvoor gekozen heeft omwille van het feit dat hier een centrale rol is weggelegd voor Sint-Jozef, die ervoor zorgt dat hij als goede huisvader Maria en Jezus beschermt tijdens de vlucht naar Egypte. En in deze Sint-Jozefskapel is dat dan ook zeer toepasselijk. En als we kijken naar het beeld van de heilige Jozef, de kunstenaar kennen we niet. We weten dat het beeld dateert rond het jaar 1700. Er moet ooit een Jezuskind bij dit beeld gehoord hebben, want we zien nog een stuk van het kinderhandje in de hand van Sint-Jozef. Maar het beeldje zelf is verdwenen. En ook hier kunnen we het werk zien van Nicolaas van der Veken in de vier biechtstoelen die in de kerk aanwezig zijn. En hij maakte ook het houten beeld van de heilige familie in 1659. De heilige Antonius tot slot, die heeft hier dus ook een kapel, maar deze is veel jonger, want ze dateert uit 1834. Dat hoorden we reeds in de geschiedenis van dit mooie kerkgebouw. Het altaar en de glasramen zijn aan de heilige toegewijd. De heilige Antonius van Padua natuurlijk. Franciscaan uit de tijd van de stichter van de orde, de heilige Franciscus van Assisi. Hele bijzondere figuur ook trouwens, die werkelijk Gods voorzienigheid heeft willen volgen in zijn leven tot het uiterste toe. En zo uiteindelijk van de orde waar hij oorspronkelijk toe behoorde, de Augustijnen, terecht kwam bij de heilige Franciscus van Assisi en zo Franciscaan werd. Wij gaan richting de Lourdesgrot om daar ons gebed te doen, dierbare luisteraars. En zo net mocht ik even in gesprek gaan met André, die hier vrijwilliger is en die ervoor zorgt dat de kerk open is, dat de mensen de kerk kunnen bezoeken en voor zij die wensen toch ook even kunnen bidden. En dat gaan wij nu ook doen in deze vijfde monumentale kerk van Mechelen, de Sint-Catalijnenkerk. U wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En ook hier zullen wij onze gave schenken aan Maria. Onze intenties die we meedragen, branden wij een kaars. Opnieuw bij een beeld van onze lieve vrouw van Lourdes. Met ook een beeld van de heilige Bernadette Soubirous erbij. Boven het beeld staat: ik ben de onbevlekte ontvangenis. Heilige Maagd Maria, moeder van God, onze lieve vrouw van Lourdes, bid voor ons. Wij gaan onze tocht verder zetten naar de zesde monumentale kerk van Mechelen. En vlak voor het binnengaan van de Sint-Catalijnenkerk vertelde ik u, dierbare luisteraars, over een geheim dat we mochten ontdekken hier in die Sint-Catalijnenkerk. En dat dankzij het gesprek dat ik mocht hebben met de vrijwilliger André. Nu, het is wel degelijk eerder een publiek geheim, zou je kunnen zeggen. Wanneer je de kerk binnenkomt aan de rechterzijde, ongeveer het midden, zeg maar, van het eerste deel van de kerk, vindt men een aparte ruimte. Je zou denken, dit maakt ook deel uit van de kerk, maar kerkjuridisch gesproken is het geen onderdeel van de kerk. En dat heeft ook te maken met de reden waarom dat dit kleine gebouwtje is bijgebouwd aan de zijde van de kerk. Er is een ruimte waar je binnen gaat, vind je een soort van kamer die verdeeld is door middel van een plateau in het midden. Dus de kamer is horizontaal verdeeld in twee delen. En de bovenzijde is afgesloten met twee luiken. Op de linkerkant staat een blauw kruis met daaronder twee blauwe palmen. En aan de andere kant staat een tekst. Kinderen, looft den Heer, looft de naam des Heren, alleluia. En men kan die twee luiken openen. En André die legde mij uit dat de zijkant, zeg maar de volledige rechterzijde, de rechtermuur van deze ruimte, en dat kan je nu niet meer zien, wel, daar was vroeger een luik. En men kon dus iets binnenbrengen via dat luik in die ruimte. En hij legde mij het volgende uit. Ze geloven zelfs dat dit uniek is in de wereld. Het is namelijk zo dat daar de Sint-Katelijnenkerk gebouwd is, op een plaats waar heel veel arme mensen woonden, waar dus ook mogelijk minder hygiëne was, waren er dus ook veel meer ziektes. En door die ziektes veel meer kinderen die doodgeboren werden of kinderen die op zeer jonge leeftijd stierven, meer dan in de rest van de stad. En dat was een probleem. Het is namelijk zo dat in de vervlogen tijden was het zo dat kinderen die niet gedoopt waren, ook niet in de kerk konden begraven worden en ook niet konden worden neergelegd in gewijde grond. Dat was vaak een bron van verdriet voor de ouders. Wel, de priesters van deze Sint-Katelijnenparochie die hebben daar een ingenieuze regel op bedacht. Door het bouwen van die kamer die officieel geen deel uitmaakte van de kerk, was het dus mogelijk om het lijkkistje waar het lichaam van het kindje werd ingelegd, om die langs de zijkant van de kerk binnen te brengen. En dat op een plaats, de deur werd opengezet, waardoor dat de ouders die aanwezig waren in de kerk in die ruimte konden kijken. En vaak gebeurde dit tegelijkertijd op het moment dat een ander lid van de parochie begraven werd. Op die manier konden de ouders toch afscheid nemen van hun vaak doodgeboren kindje, of een kind dat op zeer jonge leeftijd was gestorven, waardoor het dus nog niet kon gedoopt worden. Daarna gebeurde het zeer regelmatig trouwens dat deze kinderen toch werden begraven in gewijde grond en mee in het graf werden gelegd met mensen die gestorven waren. En in het bijzonder dus de persoon die op dat moment zijn uitvaart had in de kerk. En André die vertelde mij, soms krijgen we reacties van mensen die de kerk komen bezoeken, die zeggen, dat is toch een beetje een hypocriete houding. Maar ik wil het graag anders bekijken, zei hij mij. Namelijk, voor mij, zegt hij, is deze ruimte juist een teken van hoe begaan de priesters waren met het lot van de mensen die aan hun zorgen waren toevertrouwd. Voor mij is het juist een teken van de zorg die de kerk had voor de mensen. En ik vond dat een hele mooie manier om daar naar te kijken. Gelukkig vandaag de dag is het zo dat kinderen die niet gedoopt zijn, dat daar een evolutie in gekomen is, ook in het denken van de kerk, in de houding van de kerk, daaromtrent. En dat dus kinderen vandaag de dag die niet gedoopt zijn, wel degelijk ook in gewijde grond kunnen begraven worden. Een bijzonder gegeven toch hier in die Sint-Katelijnenkerk, juist in die kerk die ja, eigenlijk bedoeld was voor de armsten van Mechelen. En met die rakende geschiedenis gaan wij afscheid nemen van deze Sint-Katelijnenkerk. Dierbare luisteraars, wij trekken verder door Mechelen en gaan op zoek naar onze volgende monumentale kerk. Op naar de kerk van het Groot Begijnhof. Worden wij werkelijk opnieuw verrast? Ja, u hoort het in deze tocht, is het niet altijd mogelijk om opnames te maken ter plaatse. En daarom willen we natuurlijk wat meer over de geschiedenis vertellen op deze wijze. Omwille van het feit dat ofwel bepaalde werken aan de gang waren, waardoor ik u het geklop en gezaag maar zal besparen, dat op de achtergrond zou te horen zijn, of gewoon omdat de gelegenheid er niet zich toe leende. We hebben wel, op iedere plaats waar we binnen konden, zeker een moment gehouden van gebed bij onze Lieve Vrouw, en dat gaan wij ook in deze kerk doen. De Begijnhofkerk van het Groot Begijnhof. En wanneer je binnenkomt, ja, dan overvalt je eigenlijk die prachtige architectuur die zeer vrouwelijk aandoet. En vrouwelijk omwille van het feit dat men bepaalde kleuren heeft gekozen die een totaal ander aanvoelen van het kerkgebouw geeft. Prachtige tinten van roze en van lichtblauw komen u tegemoet en geven een zeer vrouwelijk karakter eigenlijk aan dit kerkgebouw. Er worden hier ook heel veel vrouwelijke heiligen vereerd. De maagd Maria uiteraard, maar ook nog andere. En dat is niet zo toevallig, juist omwille van het feit dat het zo sterk verbonden is met de geschiedenis van de Begijnen. Jawel, we komen ze opnieuw op het spoor. Ze zaten echt overal. Overal waar we onze pelgrimstochten houden, komen we ze tegen in Vlaanderen. De oude Begijnhoven en de geschiedenis van de vrouwen die er hebben gewoond. Dus u weet reeds dat onder invloed van figuren als de heilige Norbertus van Genep en Sint Franciscus in de 12e eeuw een verdieping ontstond van de geloofsbeleving. En die kreeg een nieuw karakter. De gevolgen daarvan doken in West-Europa meer en meer vrouwen op die alleen of in groepjes een vroom en kuis bestaan wilden leiden. Rond 1240 ontstonden de eerste vormen van een georganiseerde beweging die langzaam de naam Begijnen kreeg. De Begijnen die vestigden zich alleen of in groep en vormden halfsloten gemeenschappen in architecturale gehelen, de Begijnhoven. Hoewel elk Begijnhof een uniek concept heeft, hebben ze hetzelfde basisidee: vrouwen de kans geven om in een betrekkelijke onafhankelijkheid een bijzonder soort geloof te beleven en naast de liefde te beleiden. En dat zonder aan te sluiten bij een religieuze familie of in het klooster te gaan. De vroegste vermelding van Begijnen in Mechelen dateert van 1209, toen ze een huis in de huidige, jawel, Begijnenstraat betrokken. In 1259 mochten ze zich ook buiten de stadsmuren vestigen aan de watergrachten tussen de Deilen en de huidige Antwerpse Steenweg. Op deze Begijnenweiden telde het Begijnhof in zijn hoogdagen maar liefst 1500 Begijnen. De godsdienstoorlogen tijdens de tweede helft van de 16e eeuw maakten een abrupt einde aan deze bloei. Uit vrees dat de protestanten het Groot Begijnhof zouden gebruiken als uitvalsbasis, werd het in 1578 gesloopt. De Begijnen keerden terug naar de binnenstad en vestigden zich in 1595 in een dunbevolkte wijk. Om het huidige Groot Begijnhof uit te bouwen, kochten ze stelselmatig alle eigendommen in de omgeving op. Zo kwamen ze al snel tot een huisruil met de Hemiksemse abdij van Sint-Bernardus. Die verruilde haar refuge op de plek van de huidige brouwerij Het Anker voor een pand in de nieuwe Begaardenstraat. Niet iedereen wilde zomaar zijn eigendom verkopen aan de Begijnen. Vooral de cellenbroeders waren moeilijk te overtuigen. Waarschijnlijk bouwden zij hun eerste klooster op een ruim perceel tussen de huidige Sint-Katelijnenstraat, de 12 Apostelenstraat en de Nonnenstraat. De cellenbroeders stonden wel een groot deel van hun tuin tussen de Nonnenstraat en het Begijnenkerkhof af. Daarop werd de huidige Begijnhofkerk gebouwd. En deze werd voltooid op 28 mei 1596. De kerk werd toegewijd aan zowel Sint Catharina, patrones van de vernielde Begijnhofkerk buiten de stadsmuren, als Sint Alexius, sinds 1506 de patroonheilige van de cellenbroederskloosters in het hertogdom Brabant. Ondanks de fysieke scheiding bleef de aanwezigheid van de cellenbroeders een doorn in het oog van de Begijnen, een moeilijke situatie. De pastoor van het Mechelse Groot Begijnhof schreef daarbij een verzoekschrift aan de aartshertogen Albrecht en Isabella om de cellenbroeders te vragen te verhuizen. Uiteindelijk verplichtte een vonnis van 14 mei 1614 de cellenbroeders om te verhuizen naar het godshuis in de Nokerstraat. Vanaf 1616 betrokken Begijnen de vertrekken van het voormalige cellenbroedersklooster. Het resterende gedeelte van de kloostertuin werd voorbehouden voor een grootser project, de bouw van een nieuwe kerk. Op 15 juni 1629 zal aartsbisschop Jacobus Bonen de eerste steen van de nieuwe kerk leggen. In het voorjaar van 1638 was de ruwbouw voltooid en vond de eerste kerkdienst plaats. Het zou echter nog decennia duren voor het interieur volledig was afgewerkt. Voor het ontwerp van de nieuwe Begijnhofkerk tekenden de ingenieur jezuïet pater Pieter Huysens, die in 1629 een aantal van de voorbereidende bouwtekeningen op zich nam, en Jacques Francard, hofschilder en architect van Albrecht en Isabella. Hoewel de naam van de Mechelse beeldhouwarchitect Lucas Viderbe vaak vernoemd wordt in verband met de bouw van de kerk, nam hij wellicht slechts een deeltje van de interieurinrichting op zich. Het lange verblijf van de hofarchitect Jacques Francard in Italië had grote invloed op zijn werk. Dat blijkt ook onder andere uit zijn barokontwerp voor de Mechelse Begijnhofkerk. Het ontwerp combineerde dan ook Italiaanse, hoofdzakelijk Romeinse, barokvoorbeelden met een streekeigen vormgeving die niet volledig brak met het verleden. De driedelige opstand met superpositie van de drie klassieke ordes wijkt af van de meer horizontale opvatting van zijn voorbeeld, de Romeinse Il Gesù-kerk van Vignola. Van aartsbisschop Jacobus Bonen naar de geboren Mechelaar aartsbisschop Matthias Hovius. Hij stimuleerde de heropbloei van het Begijnhof op allerlei manieren. Toen hij in 1619 zijn einde voelde naderen, uitte hij de wens om een convent voor 10 behoeftige Begijnen te stichten. Ter ere van haar beschermheer besloot het meesterschap om het gebouw op een bijzondere plaats in te planten en daarvoor een deel van de tuin van de infirmerie op te offeren. Naast de zijgevel van de infirmerie aan de huidige Krankenstraat verrees in 1622 het gebouw met de pronkfassade dat we nu kennen als het convent van de 10 geboden in de Hoviusstraat nummer 23. Kort na de bouw van het convent van de 10 geboden noopte de woningnood in het nieuwe Begijnhof het bestuur om in het verlengde van het convent een nieuwe straat aan te leggen, die de vroegere tuinen van de woningen aan dat deel van de Nonnenstraat overlangs doorsneed. Inderdaad, de Hoviusstraat. Vanaf 1630 werden aan weerszijden van de Hoviusstraat percelen afgepaald en aan de Begijnen verkocht. Om de beslotenheid van het hof te vrijwaren, voorzag men op het einde van de nieuwe weg een korte elleboog naar de Nonnenstraat, het eerste deel van wat nu de Conventstraat is. Het gedeelte van de Conventstraat naar de Vrouw van Mechelenstraat werd pas gerealiseerd rond 1652, toen enkele bijkomende terreinen aan de Vrouw van Mechelenstraat en de Plankstraat in het Begijnhof werd opgenomen. De onteigening van de terreinen van het nieuwe hof en de vele bouwwerken die er plaatsvonden, die werden op verschillende manieren gefinancierd. De fondsen, het kerkbestuur, de kranken en de kisten werden aangewend om de eigenaars die hun gronden en huizen moesten verkopen, te vergoeden. De rijkere Begijnen werden door het hofbestuur aangemoedigd om op de gronden van de gemeenschap, vooral die langs de nieuw getrokken straten, een eigen huis te laten bouwen. De aanleg van het nieuwe hof in een bestaande stadswijk en het tolereren van materiële rijkdom binnen de Begijnengemeenschap leidde ertoe dat het Mechelse Grootbegijnhof binnen de muren van bij de aanvang een atypische en verscheiden aanblik bood. De meeste Vlaamse begijnhoven werden opgevat als een verzameling relatief gelijkaardige woningen rond een plein. Dat werd dan een pleinbegijnhof genoemd of langs een rationeel aangelegd stratenpatroon een stratenbegijnhof. We denken maar bijvoorbeeld aan het begijnhof dat we hebben gezien in Dendermonde, wat een pleinbegijnhof is, in vergelijking met het Begijnhof dat we hebben gezien in Leuven. Doordat in Mechelen de bestaande wegen behouden bleven en er gecombineerd werden met nieuwe inbreidingsstraten, ontstond hier een asymmetrisch stratenpatroon. Het hergebruik van heel wat bestaande gebouwen in combinatie met meer gelijkvormige nieuwbouwwoningen als gevolg van de tolerantie ten opzichte van materiële rijkdom, vertaalde zich dus in verscheiden bebouwing. Nu, het Mechelse Grootbegijnhof binnen de muren kende een bloeiperiode tijdens de 17e eeuw, maar vanaf het begin van de 18e eeuw liep het aantal begijnen echter stelselmatig terug. Uiteindelijk zou onder invloed van de Franse bezetter op 18 september 1797 in Mechelen iedere godsdienstige plechtigheid verboden worden en op 13 oktober van dat jaar alle kerken, ook deze van het Begijnhof, verzegeld. En zo zien we dus de bijzondere ontstaansgeschiedenis van het Begijnhof van Mechelen, maar ook de bouw van deze indrukwekkend groot Begijnhofkerk. Een prachtige plaats. Wel, we gaan hier ook ons gebed doen tot onze lieve vrouw. En zij is dus een van de vrouwen die hier wordt vereerd. Naast uiteraard ook heel wat mannelijke heiligen. Maar bijvoorbeeld, zo wordt de heilige maagd Maria vereerd. We vinden hier uiteraard een beeld van onze lieve vrouw. En ook over de west- en oostwand verspreid hangt een cyclus van 7 Maria-schilderijen, afkomstig uit 1643, toen de kerk dus pas was gebouwd. Ook de heilige Becha wordt hier vereerd. Zij leefde in de 7e eeuw en was de dochter van Pepijn de Eerste van Landen, een voorouder van Karel de Grote. Na de dood van haar man stichtte ze in Andenne, waar ze 7 kerken liet bouwen, een klooster. De heilige Becha heeft met de Begijnenbeweging, die veel later ontstond, eigenlijk niets te maken, behalve haar naam, die schijnbaar verwant is met de woorden Begijn en Begaard, jawel, een mannelijke Begijn. Toch werd ze vaak beschouwd als de stichteres van de beweging en wordt ze voorgesteld als Begijn en als beschermvrouwe van Begijnen. De heilige Maria Magdalena is een derde vrouw die vereerd wordt hier, voor de Begijnen een echt rolmodel. Als zondige, sterfelijke vrouw gaf ze haar leven een nieuwe wending na haar bekering en stond ze heel dicht bij Christus. Zo getuigt ook het werk van Jan Cosiers, Maria Magdalena zalft de voeten van Christus, dat we in deze kerk kunnen bewonderen. En dan is er ook nog de heilige Ursula, die hier eveneens wordt vereerd. Goed, voor ons tijd om naar onze lieve vrouw te gaan. Wij doen ons gebed, leggen onze gaven neer. Ondertussen zijn we even bij de heilige maagd Maria, om ook hier ons wees gegroet te bidden en onze gaven te schenken voor alle intenties die we met ons meedragen op deze pelgrimstocht in de meimaand. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En op deze wijze brandt ook hier onze kaars. En ontsteken wij zo het zesde licht hier in Mechelen op onze pelgrimstocht. Voor een volgende gaan we de Deile oversteken en komen we terecht in de zevende kerk, onze lieve vrouw van over de Deile, hoe toepasselijk het ook kan zijn. We gaan dus het water oversteken en zo naar de zevende monumentale kerk, alvorens we aankomen bij onze eindbestemming, de basiliek van onze lieve vrouw van Hanswijk. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze derde aflevering van onze pelgrimstocht doorheen de Mechelse binnenstad. Dierbare medepelgrims, ik dank u dat u opnieuw met ons bent meegegaan. En dan hoop ik dat u er ook een volgende keer opnieuw bij bent. Graag tot dan.